Vriende gemeente, aan de orde is zondag 47 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 122. Daar vraagt de onderwijzer, welk is de eerste beden? Het antwoord luidt, uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen en u in al uw werken, in welk uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken, al zo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Tot zover. Uw naam worden geheiligd. Wij zouden letten op de geheiligde naam, de heiligende naam en de geprezen naam. Vorige week hebben wij gelet op de woorden van het begin van het gebed of de catechismus. Uw naam worden geheiligd. En dat dat nu mogelijk is, omdat die naam geheiligd is. God eist de volkomen heiliging van zijn naam. Daar hebben wij nooit aan voldaan. In het paradijs niet. En nu niet. De Heere kan toch met niet minder genoegen nemen. Want zijn naam is zijn wezen. Is hij zelf. En we hebben gehoord, nu is die naam geheiligd. Door de Heer Jezus Christus. En nu is er ruimte dat die naam die uitmondt in de naam Jezus Christus. Ik zal er zijn. Dat die Heer Jezus Christus, en dat geeft de diepte en de ontferming aan deze eerste bede, dat hij nou zijn discipelen leert vragen uw naam worden geheiligd. Nu staat alles in het teken van de genade. En nu kan het in het teken van de genade staan, omdat de Heer Jezus Christus heeft gezegd, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ja, nou zou je bijna zeggen, dus nou komt het er voor ons niet zo op aan. In bepaalde opzichten heb je gelijk. Als je het niet onverschillig bedoelt, dan heb je ergens gelijk. Ik bedoel het zo, de grond is gelegd in Christus Jezus. En op die volmaakte grond wordt het ongeboren of krank of zwakzinnige kind zalig. Al hebben ze nooit in hun leven één onze Vader kunnen bidden. Al hebben ze zelfs geen gedachten kunnen hebben. Nu kunnen zij zalig worden, omdat de naam geheiligd is. En wanneer wij in ons leven in aanvechting komen over de heiliging van de naam, en de Satan wil ons tot wanhoop drijven, dan mogen wij het zeggen, er staat uw naam worden geheiligd, omdat zijn naam geheiligd is. Letten wij nu op de woorden die daar, de uitleg die de catechismus daaraan geeft. Dat is, geef ons eerst dat wij u recht kennen. Dat klopt precies. Worden, een aanvoegende wijs, en geef ons. We hebben het al gezegd vorige week, het is aan de ene kant wel ontdekkend, Want daar komt onze armoede in openbaar, dat wij die zo makkelijk overal God bijhalen en de Heer Jezus bijhalen bij allerlei dingen en activiteiten enzovoort, en dat bovenin het vaandel schrijven alsof het zomaar vanzelfsprekend is. Hier staat het er op zo'n kinderlijk afhankelijke wijze. Geef ons eerst. Ja, dat is ook een draad door het leven van de kerk en van het kind des Heren persoonlijk. Geef ons. Geef ons. Want het is waar, God begint, Jezus begon met, uw naam wordt de geheim. Maar voor ons zit er geen andere weg op dan, geef ons. Omdat de weg zo geblokkeerd is van beneden uit. Van beneden uit kan de mens er niet komen, vanuit zichzelf kan die er niet komen. Kom. Niemand kan er komen. Wij kunnen er in de kerk ook niet komen. Wij kunnen wel een hoop verbeelding hebben van, ja, dat is altijd zo pijnlijk, dat vreselijk kerkistische van sommige mensen. Dat je zegt, ja maar wat ontbreekt daar nou? Wat ontbreekt daar nou? Daar ontbreekt zo vaak. Geef ons. Is dan was ook de kerk. Maar de Heere zegt, ik heb gewacht naar recht, maar er is niks. Naar gerechtigheid, het is verschreeuw. Ze roepen wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Kun je bang voor wezen voor zo'n formele, formalistische godsdienst en voor zo'n formeel standpunt. En als je dat eens op de man afvraagt. Vriend, heb jij nou vandaag de naam van die God beleden, geheim, geëerd, gevreesd? Dan kun je het toch niet van afmaken van, ja, ik heb na weten uit de Bijbel gelezen en ik heb voor mijn eten gebeden en gedankt, of ik heb dit gedaan of dat gedaan. Dat voel je toch. Waarom wil men dan toch niet erkennen die totale afhankelijkheid? Wat is het dan ook gevaarlijk om met een vorm en met een leer tevreden gesteld te worden? En met een soort geloof waar de beleving gemist wordt. De beleving ook van de armoede. Van onze armoede. Geef ons. Ik denk als dat meer beleefd werd, dan zouden die standpunten niet zo hoog opgevijzeld worden. Dan zou een mens genoeg hebben, elke dag aan zijn eigen kwaad. En dat geven zou ook afgewisseld worden met vergevens. Daarom zei ik, dat is nou een stukje bevinding. Dat je niet van af kunt maken in de zin van, ja, dat weten we nou wel hoor. Ik zeg het wel niet, maar dat weten we wel. Dat wij dat niet hebben. Dan wringt er iets. Dan doet het ons absoluut ook niets. Dit wil niet zijn een soort arme zondaars vertoning. Dit grijpt in ons privé, in ons verborgen leven. zij mijn zoon? Door dat onderwijs van die Heer Christus en door zijn Heilige Geest zijn wij nu zo onderwezen. Zo levend gemaakt. Dat wij voor de Heere onze dood en onze ledigheid erkennen. Niet als een uithangbord, zo bedoel ik. Maar dat het echt in het persoonlijke leven, in de verborgen omgang mag zijn. Heere, help mij. Heere, geef mij toch. Want ik heb mijn mond wel vol over u, maar ik verhoog u niet. Waar vraagt hij nou om? Hij vraagt erom eerst dat wij u recht kennen. Er staat niet dat wij u helemaal kennen of volmaakt kennen, want wij kennen ten dele. En wij profiteren ten dele. Wij zien zelfs door een spiegel, zegt de apostel, in een duistere reden. Maar het gaat om recht kennen. Wat is recht kennen? Ja. Hier moeten wij elkaar op bepaalde dingen wijzen. Het is heel eigenaardig dat elke eeuw heeft zo zijn eigen manier van kennen. Nou, is dat op zich niet het ergste. Je kunt nooit zeggen dat er stilstand is. Kun je niet zeggen. Toen onze statenvertalers aan het werk waren, hadden ze één handschrift uit de tweede of derde eeuw en de meeste handschriften kwamen uit, dateren uit de zesde eeuw na Christus. Later zijn er nog veel meer bijgekomen. Daaruit bleek ook hoe zuiver dat ze aan het werk geweest zijn, de statenvertalers. Maar ik wil er dit mee zeggen, dat staat nooit stil. Staat nooit stil. Dat merk je. Dat is niet erg. Daar hoeven wij in die zin niet zo bang voor te wezen. Maar er zijn dingen. Er zijn een heleboel dingen. Die toen waar waren en die nu nog waar zijn. Mijn buurman was een geleerde man, maar daar las ik eens iets van, een blaadje. Ja, vroeger lieten we ons wijs maken thuis dat het kon zo zijn dat je naar de hemel of naar de hel ging. Maar ja, dat geloven wij niet meer. Vroeger, toen geloofden we dat de Heer overal de hand in had. Dat hij alles bestuurde. Maar ja, dat geloven wij ook niet meer. Daar kun je nu niet meer mee aankomen. Vroeger geloofden wij dat Jezus Christus God en mens was in één persoon. Maar dat geloven wij niet meer. Jezus is een mens geweest. Daar is wel wat goddelijks in Jezus geweest. Hij wordt niet voor niets Godzoon genoemd. Maar dat hij net als de Vader van gelijke eeuwigheid ter eer is. Nee, daar kun je nou niet mee aankomen. Dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Want soms in een lange worsteling in de kerk beleden werd. Aangaande de dingen van het woord van God. Het wordt zo zonder meer afgedaan als vroeger. Toen ja. En dan was hij nog bang ook. Maar gelukkig is dat niet meer aan de orde. Is dat nou recht kennen? Of is dat gewoon een stuk van de waarheid overboord zetten? Dat laatste is het geval. Ik weet wel, het is, ieder mens heeft een eigen weg. In deze eeuw, in de 20e eeuw, drukken wij ons heel anders uit dan 4 eeuwen geleden. En 3 eeuwen geleden. Dat is logisch. Dat moet je ook niet zo erg vinden. Als je daarop blijft steken, dat is jammer. Maar als het gaat over de Heere en over zijn woord, ja, dan wordt het wel gevaarlijk als wij door onze grote kennis, dat denken we tenminste, nu uit gaan maken wat wel en wat niet acceptabel is. Ze zijn daarmee bezig geweest. Je hebt in Duitsland hier een richting gehad, waarbij die professor en zijn studenten en zijn school uiterst fanatiek bezig zijn geweest om het Nieuwe Testament te ontmythologiseren. Dat betekent al die mythes en die denkbeelden van toen, uit de tijd dat de Bijbel geschreven werd, die moeten we er nou eens uithalen, uitfilteren. En eens kijken wat we dan overhouden. Nou, dan hou je niet zoveel over. Dan kun je het halve Nieuwe Testament wel schrappen. Want dit staat in verband met die voorstelling die de mensen toen hadden. En dat staat in verband met die voorstelling. En de Heere Jezus zegt dat toen wel. Maar hij was ook een kind van zijn tijd. Hij stond ook in die manier van voorstellen enzovoort. Nou, dan is het eind wel zoek. Dat is niet het recht te kennen. Dat is met dat verduisterd verstand oordelen over die God wiens kennis onuitsprekelijk is. Kijk, dat wordt gevaarlijk als de mensen denken zo wijs te zijn dat ze zeggen dat kun je wel schrappen en dat kun je wel schrappen en dat kun je wel schrappen. Want dat klopt niet. Waarmee niet? Met mij niet. En met God kan het ook niet kloppen. Dat is heel sterk geweest en nog wel. Altijd wel, maar vooral in de eeuwen van de verlichting en van de vertechnisering van de maatschappij en van al die mogelijkheden die de mensen hebben gekregen, is ook de benadering van het woord van God heel anders geworden. Iets van die eerbied, van die schroom, wordt gemist. Of alles wordt gemist. Kan ook. Maar er is nog meer. Recht kennen. Ja. Dan stuit je op zo ontzettend veel dingen. Waaruit blijkt dat mensen in elke tijd haast een soort beeld hebben ontwikkeld van God, hoe God is en wat God wil. Dat is ook zo gevaarlijk. Daarin zijn we gelukkig als we dat mogen zien. toen en nu. Dat het onmogelijk is voor een mens om uit die opgeslotenheid van zijn eigen bestaan, om daar uit te komen. Goed uit te komen. Wat betekent dat nou? Dat betekent dat je zegt, tjoe, waren de christenen 200 jaar geleden daarvoor? Hoe kan dat nou? Kan je dat nou goed praten? En wat ze 500 jaar geleden en 1000 jaar geleden met de christenen. Ja, ik weet wel, pas geleden is er een proefschrift geschreven, meen ik, waarbij iemand stelde dat door de verbreiding van het christelijk geloof zo ontzaggelijk veel goed gebeurd is. Laten we dat even niet vergeten. Dat deze wereld van gezicht verandert weer. Maar goed, daarnaast kun je toch bepaalde dingen zeker aanwijzen en zeggen ja. Een neger, dat is gam. Die moet een knecht der knechten zijn. Slavernij. Wij Nederlanders, wij zijn zo'n beetje het Israël van het Westen. Wij mogen de rest wel inpalmen. Bijvoorbeeld. Er is natuurlijk onder de naam van God ook ontzettend veel gedaan wat niet goed was. Je kunt natuurlijk aan Rusland denken uit de tijd van het bolsjewisme en aan het heden, wat er allemaal gebeurd is. Maar als je de geschiedenis van de Czaren leest, hoe de kerk voor het karretje van het Czaar liep, en hoe vreselijk de toestanden waren op het platteland, waar de boertjes gewoon lijfeigenen waren. Totaal geen enkele inbreng. Dan kun je het een niet zo makkelijk meer tegen het andere uitspelen. Ja. Ze hebben wel eens gezegd, en ik heb het wel eens weer aangehaald, je hoort er nou niet zoveel van, maar een poosje heb je gehad, de God is dood theologie. God is dood, zei men. Nou, ik heb er nooit voor wakker gelegen van al die dingen. Want ik denk, nou ja, het is zo erg niet dat God dood is. Dat is toch maar die God die wij hebben gemaakt, die wij hebben uitgedacht. Dat is die voorstelling die wij ervan hebben gehad. Nou ja, die God die is ook dood of die gaat dood. Wat vandaag heilig is, dat wordt morgen omver geschopt, dat zie je toch? He, die God die de slavenhandelaar zegent, die hebben we toch niet meer? Die is al dood. En zo zijn er zoveel dingen te noemen. Dat is werk niet. De ware God is zo oneindig ver verheven boven dat alles. Die kunnen we niet opsluiten in een God is dood of God leeft formule. Die heeft zich geopenbaard in Christus Jezus. En daarom, jongelui, je moet er niet van ondersteboven zijn. Je moet er ook niet al te veel aandacht aan besteden als mensen die een klein beetje betrokken zijn bij kerk of bij geloof. Als ze tegen je zeggen, is dat nou christelijk? Was dat nou? He? Haal voor mij. Dan moet je niet, dan moet je niet over wankelmoedig zijn. We zeggen, daar heb ik niks mee te maken. Hier. Ja, maar wat jullie allemaal gedaan, wat dan? Wat dan? Kijk, het is zo gauw en in de schulp kruipen, een soort schaamte. Waarvoor? Waarvoor? Dat God zijn handen naar ons heeft uitgestoken. Moeten we ons daarvoor schamen? Dat de Heere God zich met ons heeft bemoeid. Terwijl wij ons niet met hem bemoeiden. Dat we getekend zijn naar zijn eeuwig trouwverbod. Nee, als we ons moeten schamen, dan moeten we ons over onszelf schamen. Maar niet over die God. Die in zijn grote ontferming zich wilde openbaren aan zondige mensenkinderen. Maar je voelt wel aan uit het niet recht te kennen wat daar wel allemaal uit voort kan vloeien. Dat voel je wel aan. Dat je zegt, hoe is het mogelijk de ene mens de andere met hetzelfde woord bestrijdt. Het leven bitter en moeilijk maakt ook in de kleine verhoudingen. Met hetzelfde woord. Laat zulks al zo onder ons niet zijn. Luisteren we liever, geef ons eerst dat wij uw recht kennen. Wat is dat recht kennen? Dat is kennen zoals God zichzelf in zijn woord heeft geopenbaard. En zoals hij door de Heilige Geest zich bekend maakt in de harten. Dus recht kennen. Dat recht te kennen, dat brengt mee dat we van onszelf hoe langer hoe kleiner gaan denken voor wat betreft ons inzicht. Totdat we op het hoogte- of dieptepunt, als we daar mogen komen, erkennen voorwaar ik ben onvernuftiger dan iemand en ik heb geen mensenverstand. Hoe onuitsprekelijk is zijn naam en de naam van zijn zoon. Een stukje ware beleving. Een stukje ware beleving is niet met een krakerige stem een krakerig stukje papier tevoorschijn halen. Of een boekje van 100 of 200 jaar geleden. Waar je je eigen mee wil verdedigen of je eigen handhaven. Maar dat is een stukje werkelijk vrezen des Heeren. Kind, als jij dwars kind, jongen, meisje, stiekem misschien in de schuur zijn. Heere, help me. Heere, vergeef me. Heere, bekeer me. Waarom vraag je dat? Omdat er een stukje recht kennis is. Wat is rechte kennis? Rechte kennis, vergeef me deze taalkundige fout misschien, dat is kennis van het recht. Van dat recht dat God in Jezus Christus heeft verheerlijkt. En dat er nou vergeven is. Dat is rechte kennis. Anders hoef je het niet te vragen. Als hoef je niet te vragen aan de Heer, help alstublieft, bekeer mij, Heer, trek mij uit de boze netten. Geef me toch genade om tegen de duivel en mijn eigen ik te strijden, anders geef ik mezelf en de Satan gelijk. Dat is recht kennen. Dan kun je een heleboel wetenschap hebben. En je kunt een vernietigend oordeel vellen, omdat die ander niet precies zo is zoals jij bent. Misschien wat andere ideeën heeft, misschien wat anders voor de dag komt. Maar nou de vraag. Als ik niet anders heb dan dat vernietigende, van oh, je hoeft mij geen eens te praten, want als ik die gezien heb, dan heb ik al genoeg van jou. Maar heb ik dat wel ook, die rechte kennis? Dat ik voor God buig en zeg, Heere, alsjeblieft, ik ben een grote fariseer, help me toch.
Ik ben een schijnheilige, een bedrieger. Wees me genadig. Anders ga je met al je goede weten en je oordeel, ga je toch onder het oordeel van God. Toe, wees nou eens eerlijk, als je je indenkt het laatste oordeel, heb jij dan enige kans om te blijven staan? Wat denk je toch dat er dan gebeuren zal? Als we de werkelijkheid zullen zien. Nou, voor mij is er maar één oplossing. Geef dat ik bij uw komst onstraffelijk wezen mogen. Geef. Want als de Heer dat subtiele denken en doen van ons mensen doorlicht, wie moet er dan bestaan voor die vier schapen? Hier op aarde, kijk, en dat zou ik zo graag willen, dat wij daar meer van doordrongen werden. Want dat geeft toch een iets, ja, een iets opener, een iets andere sfeer. Als je allemaal werkelijk, hè, dat nuffie en dat juffie, dat mannetje en dat heertje, dat domineetje en het ouderlingetje, als je allemaal is op dat plaatsje mag zitten, geef dat wij u eerst, geef dat eerst Heer recht kennen. Anders maken we een karikatuur van u. Onder mensen is het vervelend, maar dat is niet het ergste. Wij hadden een, ik heb het al eens meer verteld, maar die man recht kennen, ja, ze kennen die man niet. Wij hadden een man in de gemeente in Sliedrecht en die man, die liet elke winter, voor de winter begon, zoveel geld deponeren bij de kerk, het was in de arme tijd. Je had geen sociale voorzieningen, bitter weinig, enzovoorts. Crisis. Voor zoveel dekens, zoveel mut aardappelen, zoveel mut kolen, noem maar op. Nou, onder voorbehoud dat niemand ooit mocht, iets mocht weten. En, nou, de mensen zeiden, joh, het hebben toch een goede kerk. Ja, toen niet die, ja. Maar op een gegeven moment hield dat op. Wat was er gebeurd? Die man was gestorven. Die man was er van zij, die gierige vrek, die zo vast zit op zijn centen en dit en dat. Zo'n image had hij, waarom weet ik eigenlijk zelf niet. De man was wat beter gesitueerd, dat wel, maar ik weet niet waar die aanleiding nou in gevonden werd om die man zo'n beeld te geven. Op een gegeven moment, toen kwamen de mensen die in tijden van armoede nou ook zo bedremmeld niet zijn, die gingen voorzichtig informeren waar de dekens bleven en de kolen en de aardappelen. Toen werd het gezegd, die mensen schaamden dreigen een ongeluk. Er ging een golf van ontroering door de gemeente. Ja. Ze kenden hem niet recht. Nou, die man heeft daar waarschijnlijk door genade boven gestaan. Dat is ook niet zo erg. Misschien heeft hij wel stilletjes gezegd, Heer, ik ben zo vrek, geef me toch milddadige gedachten. Kan best. Maar kijk, op aarde zeg je, het is wel vervelend, maar het is geen man overboord. Geen man overboord. Maar als het de Heer geldt, wat kan dan een niet recht kennen, een niet een kennen dat gegrond is in het woord. Wat een schade. Een eeuwige schade. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Wat al benauwd is. In bijvoorbeeld de Roomse kerk. De duimschroeven worden weer een klein beetje aangeraakt hier in Nederland. Nou, kan misschien geen kwaad. Ik weet niet, het is allemaal kwaad. Maar ik bedoel, het moet weer wat orthodoxer worden. Dat kun je wel eens merken. Nou ja, dat is. Maar wat al een duisternis. Door het niet recht kennen. Want nu is toch dat wij zelf de zaligheid en de rechtvaardigheid moeten verwerven. Daarin is nog niet veel veranderd. Daarin worden nu miljoenen mensen zo begeesterd dat de Maria-verering tot buitengewone proporties is uitgegroeid gewoon. Miljoenen mensen gaan heel devoot naar de bedevaartplaatsen waar Maria aangebeden wordt en de paus gaat voor. En die mensen, die kindertjes met de witte jurkjes aan, die meelopen in de processies, die geloven dat echt. Die denken dat dat echt Gods wil is, Gods werk. Maar dat is erg. Dat komt voort uit een niet recht kennen. Daarom is de kerk ook, ik denk ook dat daarom onze stoere kerkvaders, dat ze gezegd hebben, de dominees, die moeten over de catechismus een keer preken. Al is het alleen maar voor zijn eigen kinderen, voor de dienstboden, maar dat moet hij doen. Eén keer. Omdat ze het zo belangrijk vonden, dat de kennis van het woord en van de leer bewaard zou blijven in de gemeente. Omdat ze wisten dat de duivel alles op alles zet om dat recht te krijgen. Dat recht te kennen. En als dat weg is, nou dan is het terrein braak. Dan wordt er van alles gezaaid en van alles komt erop. Recht kennen is dus een ten dele kennen. Maar het wil wel zeggen op de schrift gegrond. En als we hem nou niet recht kennen, hoe zal er dan ooit ook die erkenning komen van die God? Er is nog iets, en dat is wel, het is misschien wel het belangrijkste hoor. Recht kennen. Er zijn heel veel godsvoorstellingen onder de mensen. Heel veel mensen tegenwoordig die duiken weer in de mysteriegodsdiensten, in occulte godsdiensten enzovoorts. Het zwarte gat, jongens. Heel interessant. En leven na de dood. Ook interessant. Typisch dat dat soort trek naar een zekere geborgenheid, een zekere mysterie. Mysterieus iets waar je toch, ja, je eigen warm bij voelt en bij betrokken. Nou, zo heb je heel veel verschillende voorstellingen. In ieder geval is God meestal dat grillige wezen dat zo met één knipje jou eruit gooit. En waar je alles op alles voor moet zetten om in het goede blaadje te komen. Vandaar al die offeranden. Offers die de mensen brengen. Deden ze vroeger, maar dat doen ze nu ook. Nu doen ze dat ook niet alleen bij de heidenen, maar overal. Het offer van onze eenheid. Het offer van onze, nou ja, noem maar op, hulpvaardigheid. Maar dat wordt allemaal ontzettend opgeschroefd. Maar je hebt het niet gelijk door. Alleen als je zegt, nou ja, laten we nou ook eens over dat andere praten. Over God recht kennen. Dan komt er vaak iets heel akeligs uit de bus. Heel akelig. Dan blijkt dat men van die God vaak ook niets hebben wil. En dat men op een nieuwe manier weer oud-Rooms wordt. Wij dit, wij dat, wij zus, wij zo. En zo wordt er elke keer wat nieuws aangeboord. Een nieuw terrein. Maar dit recht te kennen, weet je waar dat nou verband mee houdt? Dat houdt verband met het kennen van God in Christus. Dat is Christus. Dat is Christus. Dat is eerst. Dat Hij tevoren zo uitnemend heeft lief gehad. Moet je anders verder? God die zich in Christus openbaarde, die zelf zorgde voor het offer. Die voor alles zorgde. Dat gaat ons verstand te boven. En toch houdt dat ten nauwste verband met de rechte kennis. Er zijn veel bijkomende dingetjes die niet zo belangrijk zijn. En er zijn dingen die weer wat belangrijker zijn. Maar dit zou je zeggen is wel het zo allerbelangrijkste. Dat wij de Heere mogen kennen in het aangezicht van Jezus Christus. Dat is immers het grote onderscheid. Dat wij geloven door genade dat God zichzelf in Christus heeft geopenbaard. Als je de leer van de Mohammedanen van Allah een klein beetje bekijkt, de leer van zoveel anderen, nou, dan hoef ik daar niet jaloers op te wezen. Het is zo keihard. Kijk en keihard. Het is in principe, je moet het verdienen. Dan moet jij dood laten schieten in de moerassen bij Irak, Iran. Kinderen, 13, 14, 15 jaar. Maar ze vinden het helemaal niet erg. Zelf vinden ze het niet erg. De meeste. Want God wil het. Allah wil het. Dat kan zo ver opgevoerd worden. Dat ze of zichzelf laten afslachten. Of als ze de ruimte hadden de hele wereld eraan zouden wagen. Afslachten. Als je wist hoe de Mohammedanen in Armenië vroeger hebben huisgehouden, dat is onvoorstelbaar. Allah wil het. Kei en keihard. Stel daar nou eens tegenover. Heb je dat ooit wel eens gehoord van Mohammed of van Boeddha? Of ben je tegengekomen in de aandacht van de oude Indiërs? Of in de Veda's, de geschriften van de Brahmanen? Heb je het wel eens gehoord? Denk aan het vaderlijk meedogen. Heer waarop ik biddend blijf. Milde handen, vriendelijk ogen. zij mij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Ik heb psalmen gelezen uit het Oude Oosten, uit Egypte, uit Babylonië. Het lijkt er wel wat op hoor, daar gaat het niet om soms. Maar het is niet de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van de Heer Jezus Christus. Vader van de Heer Jezus. Daarom is dat recht te kennen. En je moet het niet verkeerd uitleggen. Je moet niet zeggen. Wat denken jullie wel? Wat verbeelden je wel? Zo moet je het niet opvatten. God verhoede dat we het zo opvatten. Maar dat we het zo op mogen vatten. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Je kunt het christelijk geloof niet een spelletje spelen. Wat moet er voor in de plaats komen? Als je het eenmaal gehoord hebt en je weet het, wat moet je er voor in de plaats stellen? Wat voor een soort geloof? Wat voor een soort God? Nou, ik kan wel zeggen op grond van de Bijbel dat je er alleen maar eeuwig beroerder van kan worden, maar nooit beter. Nooit. Bestaat niet. Wat de mensen er ook van gemaakt hebben, ten onrechte of terecht, maar nee. Die kennis van die God, die kun je ook vinden in het heilige heil, wordt aan zijn vrienden na zijn vreedverbond gedood. Wat zijn we daar weinig, lieve mensen, wat zijn we daar weinig? We hebben het van onszelf helemaal niet. Zou er niet een golf van ontroering door de gemeente gaan? Als we meer hem recht zouden kennen. Dit is het jochie dat op paasdag, terwijl het kind van de zendeling verongelukt of gestorven was, maar de bijeenkomst ging door. En hij kwam thuis en hij riep tegen zijn halfheidense ouders, of helemaal heidens of halfheidens: ze geloven het echt, ze geloven het echt. Wat? Dat hij leeft, dat het jochie leeft en dat hij weer opstaat. Dat voelde hij. Dat kind voelde. Nou, als je dat gekwijl dan van de moderne tijd hoort, van de moderne mens, weet je wel, van ja, 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 nog eens ja. Laten we er nog eens over denken met elkaar. Die manier. Het lijkt eerbiedig, maar het is eigenlijk juist niet eerbiedig. Het is de voorrang geven aan je menselijke twijfelgeest en aan je verduisterd verstand. De voorrang geven boven het eeuwig blijvende woord van God. Ik heb dat zo vaak gezegd ook, maar dat kwam, dat moet je me maar niet kwalijk nemen, uit mijn eigen koker. Ik bedoel, als ik soms zei, geloof jij dat nou, wat je beleidt? Dat de Heere alleen alle macht is. En dat Hij alleen doet wandelen op het rechte spoor. Dat is voor mij dan een stukje ervaring. Want ik ben erachter gekomen dat ik dat wel beleid. Maar om het in de praktijk te beoefenen, en dan niet in de sfeer van nou laat maar waaien, nee, zo bedoel ik het niet. Maar om toch te hopen alleen op die God die de doden levend maakt. Nou, God heeft het aan mij wel gevraagd. Ja, ik heb gezegd, zo jochie, wat geloof jij daar nou van? Als er iets gebeurt, als er iets is, dan zit je al, oh, hoe moet dat nou? En die, en dat, en zus. En je hebt je eigen genoeg, het gaat over mij hoor. En is God dat dan eens aan je vraagt? Geloof je dat dan? ze zeggen dat jullie leren dat God, die God is van een soeverein welbehagen, die doet wat hem behaagt, die de doden doet leven, die zegt, ik zal je God zijn en je zaal. Wat geloof je dan? Nou, dan krijg je wel een terugslag. Dan zou je wel in tranen uitbarsten en zeggen, lieve heren, geef mij er iets van alstublieft. Laat me nou eens een klein beetje beleven, dat geloof. Beleven. Dat als heel de menigte zit te janken, dat ik iets mag zingen. En als iedereen zo heel boos en narig loopt te kijken, dat ik dan eens mag vrolijk kijken. De Heere is mijn sterkte en mijn zoon. Dan voel je hoe arm dat je bent. Maar dan zou je ook graag, lieve Heere, willen me geven. Niet tot onze eer, er is geen eer aan te behalen. Maar dat uitkomen, dat het geloof niet een abstract iets is, waar we met elkaar om zitten te kletsen, maar wat in ons leven nou een klein beetje openbaar uitkomt. Geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. Dat is nodig. Die God die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard. En u in al uw werken in welk uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt. Oh, zie, het is eerst de Heer en dan de werken. Je kunt niet andersom kijken. Je kunt niet denken, nou, ik ga natuurkunde studeren, dan zal ik nog wel een beetje geloviger worden. Nee. Of ik ga lekker in het bos wandelen. Want de hele wereld is een tempel van God. Het ruime hemel rond vertelt het blijde mond Gods eer en eerlijkheid. Zo kom je er niet. Want er staat, maar Heeren wet nogthans. Verspreid volmaakt er glans. Terwijl zij het hart bekeert. Daarom eerst uw recht kennen. Als heb je geen bril. En dan in al uw werken. Jongen, het is nogal wat. Eer we iets weten, zijn we versleten. Als het jasje past, dan begeeft het mannetje het. Zo gaat het nou. En ik denk, als we dan, als we sterven gaan, en we kunnen nog denken, dan zeggen we, jong, wat heb ik mijn tijd toch raar besteed. Daar ben ik toch druk mee geweest. Als God het niet verhoedt, dan zou je op die laatste levensfase nog depressief worden. Heel depressief en zeggen, jong. Maar ja, als wij hem recht mogen kennen, dan zuchten we, hier is de strompelaar. Hij heeft allemaal verkeerd gedaan. Het goede deed hij slecht en het slechte deed hij vaak goed. Maar, o God, wees mij zondaar genadig. Wees me genadig in uw lieve Zoon, Jezus Christus. Al uw werk. In welke uw almacht. Dat God allesmachtig is. Kun je in de kerkgeschiedenis vinden, in de vaderlandse geschiedenis, in de schepping. Wijsheid, hoe God met wijs beleid alles heeft geschapen. Alles heeft gedaan. Ook in zijn woord en werk. Ik ga nu niet op al die eigenschappen van God in. Goedheid. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Laat ieder zere goedheid loven. Gerechtigheid. Ja. Dat de Heer geen onrecht doet als die zegt ik moet jou niet. Maar dat hij ook geen onrecht doet als die zegt ik heb jou lief. Ik maak je eeuwig zalig. Gerechtigheid. Geopenbaard. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Barmhartigheid. Nou, dat is helemaal zo'n oceaan waar je nooit uit kan komen. Wil je wel denken dat ik daar vaak over zit te praktiseren? Ik kom er niet uit hoor. Mijn verstand is verduisterd. Maar zit te praktiseren en denk, hoe diep zou dat dan zijn? Hoe ver zou dat nou gaan? Gods in Jezus Christus. Barmhartigheid duidt aan een werking. Het wordt omschreven oorspronkelijk met een werking van de ingewanden. Dat ouderwetse woord, de kinderen vinden dat niet zo leuk meer. Maar de ingewanden zijn de barmhartigheid. En toch moet je zuinig zijn op die woorden. Want die oude woorden, die zeggen het vaak. Ja, zo onbegrijpelijk, maar ook zo overtreffend en overrompeld. Dat God tot in zijn diepste wezen, zoals je ingewanden, dat is zo gevoelig, dat ze in beweging komen. Vanwege zijn barmhartigheid en zijn waarheid, die hij ook in zijn lieve Zoon Jezus Christus heeft geopenbaard. Die deugden van God, die schijnen. Dat net als een licht. Als een lamp. Werpen hun schijnsel. Moet je niet zeggen, wat zijn wij blind? Ik kan nog wel zeggen, wel, het weer valt mee. Hè? Mooi weer vandaag, is meegevallen. Vanmiddag even in het zonnetje achtergelopen. Hè, lekker zoel. Even nog gekeken naar het onkruid. En naar de konijnen en noem maar op. Maar ja, heb je nou ook gezongen? Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond. Dan nee. Heere, geef mij. Want het schijnt wel, overal. Het licht schijnt overal. Maar ik zie het niet. Ik ben zo blind. En verder dat we ook ons leven, al ons leven, dat betekent heel ons leven, gedachten, woorden, werken. Gedachten, woorden, werken. Hoofd. Hand, hart zou je het mogen zeggen. Dat we die zo schikken. Oh nee, het komt van een pijl boven. Schikken, de pijl erop, richten op het goede doel, op het rechte doel. Dat in dat teken het leven staat, de gedachten, de woorden en de werken. Nou, ik ben genegen om in eerste instantie zoals een kind dat op school komt of in een andere klas komt of een stuk wiskunde krijgt dat ze nog nooit heeft gehad, weet je wel. Dat begrijp ik nooit. Dat nee hoor. Kan ik nooit leren. Nou, zo heb ik dan de neiging om te zeggen, nou laten we nou maar gauw naar huis gaan. Laten we nou maar ophouden. Gedachten, woorden, werken. Als waar door onze wil. Bepaald naar het goede doel, naar de Heer, naar zijn eer, naar zijn roem, zijn naam. Met als achtergrond dat zijn naam om ons het wil niet gelasterd worden. Maar in tegendeel, dat de mensen zeggen, wat is dat? Wat is dat daar? Wat is dat daar? Wat zingen die mensen daar toch? Zou ook mee mogen zingen. Ja, zo. Kun je nou begrijpen, geliefde gemeente, waarom de vraag begon met geef ons. Maar laat het dan ook zo zijn, door Gods genade, geef ons. Want dan ben ik ervan overtuigd dat de Heer zo sterk en zo goed is, dat het toch komt. Het komt uit. Het komt uit. In het leven van jullie jongens, meisjes op school, het komt uit. Of dat jij vraagt, Heere, geef mij. Het komt uit. Als je niet vraagt, komt het ook uit. Het komt uit. Dan schaam jij je dat je twee keer in de kerk gezeten hebt, op een zondag nooit met benen. Dan schaam jij je. Dat je de enige uit de klas en dan nog twee keer tjoe. En iedereen kijkt naar je tot die zeggen wil. Hè? Bestaat dat nog? Dan denk je misschien, ik zeg maar niks. Ik ga maar niks zeggen. De gedachte schitten richten. Ja, ik wel. Ik ga altijd. Heb je dat altijd maar zin? Nou, misschien niet, maar ik ben toch blij dat ik ga. En dat ik mag gaan. Nou, wat is het dan voor? Wat doen jullie daar dan? Nou ja, gewoon de preken al. Hè? O God, geef kinderen. Dat jullie zo door die Heere God erbij getrokken worden. Dat je ook met de ouder, met ons allemaal, steeds mag bidden. Uw naam worden geheiligd. Amen.